BNR Nieuwsradio. De Cryptocast. Herbert Blankenstein.
Welkom bij de CryptoCast. Deze week de bitcoinprijs moest weer eens flink terug. Bitcoin is officieel geïntroduceerd als wettig betaalmiddel in El Salvador. Wat zijn eigenlijk de eerste ervaringen? En de Europese Commissie overweegt een nieuw register voor eigendommen en vermogen tot sieraden aan toe. Dit is aflevering 185 van de CryptoCast. We zitten nu op de zender bij BNR. Klein half uur crypto nieuws. Daarna gaan we verder als podcast en kun je zelf kiezen of je met ons meegaat, ja of nee. Ik heb als gast Simon Lelieveld, deskundige op het gebied van financiële regelgeving. Hartelijk welkom.
Dankjewel.
En mijn co-host is vandaag Paul Buitink, directeur bij Onexum.
Hallo.
Hallo. Goed, wij geven geen beleggingsadvies. En we beginnen gewoon met nieuws. Bijvoorbeeld El Salvador. Betalen bij McDonald's en Starbucks met Lightning. Dat is daar tegenwoordig gewoon mogelijk, want ze moeten dat accepteren. De bevolking is nog wel wat onwennig. Er zijn wat protesten zo hier en daar. Paul, je hebt het ongetwijfeld gevolgd. Vind jij het een succes tot nu toe?
Nou, ik volg het met heel veel interesse. En met name ook jongens als Bart Mol en Aro van Weerdum, die echt daar aanwezig zijn om het allemaal te testen.
Die hangen daar rond op de stranden.
Super gaaf.
Hamburgers kopend
en alles testen. Dus enerzijds vind ik het heel mooi dat het nu kan. Daar anderzijds heb ik constant het gevoel van oké, maar het wordt eigenlijk wel een beetje soms tegen de zin van de bevolking in doorheen gedrukt. Met wat dictatoriale trekjes. En dat staat nog steeds erg tegen. Maar het is wel gaaf om te zien dat mensen nu over de hele wereld remittances, betalen kunnen doen aan familieleden in El Salvador tegen bijna geen kosten, terwijl je normaal moet gebruik maken van een Western Union of een MoneyGram. En dan moet je een bus pakken naar een dorp rijden, kost heel veel geld. Dus die innovatie is er, dat is gaaf. Maar verder hou ik er een beetje een dubbel gevoel aan over.
Ja, maar waarom eigenlijk? Want iemand in El Salvador die geen zin heeft om Bitcoin te gebruiken, die kan het toch gewoon niet gebruiken?
Nou ja, als merchant moet je het wel accepteren natuurlijk.
Dat is waar. Kun je het ook heel snel weer inwisselen.
Maar dat is een risico voor de staat. De overheid daar heeft natuurlijk een fonds aangelegd. En ze hebben ook iedereen een gratis tegoed gegeven. Dat wordt uiteindelijk wel betaald door de belastingbetaler. Als die waarde daarvan wegvalt, dan is dat een kostenpost voor het volk. Hè. Dus in die zin is het natuurlijk altijd, er is geen free lunch. Dus er zijn ook op dat gebied natuurlijk wel nadelen te bedenken.
Ja, Simon, volg jij El Salvador?
Ja, ik volg het. En het is denk ik vrij simpel. Een goed functionerende rechtsstaat heeft die wet niet nodig. En het is daar geen goed functionerende rechtsstaat. Dus ik zie het met interesse. Ik zie een hoop discussies over legal tender die niet kloppen. En het denk ik het meest interessante is dat de Nederlandse wet op dit moment door generaties voor ons echt uitmuntend geschreven is. Als je kijkt naar de Nederlandse wet, dan heeft hij een bepaling over gangbaar geld in het burgerlijk wetboek. En die heeft tot gevolg dat wij niet eens zo'n regeltje nodig hebben om het soort van acceptatie op niveau te krijgen.
Dat was een vraag die ik had. Wat is eigenlijk het verschil tussen legal tender in El Salvador en wettig betaalmiddel hier? Want Bitcoin is hier geen wettig betaalmiddel, maar je kunt er wel gewoon mee betalen.
Dat klopt. Nou, de wetgever heeft, er is ook een rechtszaak gevoerd in 2014 ergens daarover. Maar nog heel veel eerder is er heel fundamenteel denkwerk geweest. En in de memorie van toelichting bij de wijziging van het burgerlijk wetboek over acceptatie van betalingsverkeer staat: we moeten rekening houden met de mogelijkheid dat er een betaalmiddel is wat niet uitgegeven is door de staat. En om dat te doen maken we gebruik van het begrip gangbaar geld. En als iets gangbaar geld is in het dagelijks verkeer of in een sector of in een bepaalde hoek van de samenleving, kan de rechter zeggen, ja, dit is gangbaar geld. En daarmee krijgt het dezelfde kwalificatie als legal tender of als andere juridische betaalvormen, zoals een girale betaling. Dus we hebben een geautomatiseerd kick-in systeem. Op het moment dat we betalen met schoenveters belangrijk vinden en met z'n allen gaan doen, prima. Als dat gangbaar geld wordt in de termen zoals van het burgerlijk wetboek, kan je daar bij de rechter en in onze juridische construct wat we nu hebben, prima gebruik van maken. Dus we hebben eigenlijk, wat dat betreft, het beste soort wet wat er is. Omdat de juridische structuur, basisstructuur is gelegd om de wil en het gebruik van het volk te codificeren met een automatische trigger. Daar heb je geen overheid voor nodig. En dat is eigenlijk een soort super bitcoin-achtig een stukje tekst door hele goede juristen in het verre verleden neergezet.
Ja, hoe lang geleden?
Nou, ik weet dat ik mijn intelligentie uit een proefschrift van Rank heb die wat ook alweer 20 of 30 jaar oud is.
Ja, maar
volgens mij dus dat
wordt wel eens gezegd, een wet moet technologie neutraal geschreven.
Dat is deze.
En dat is precies, en dat is wel eens heel moeilijk, want je weet nooit wanneer wat je denkt dat technologie neutraal is, opeens toch technologie niet neutraal blijkt te zijn. Maar in dit geval is het misschien min of meer per ongeluk
wel gelukt.
Nee, ja, dat geneuzel over technologie neutraal van die Bitcoin. Oh, daar word ik allemaal zo moe van. Ja, kom op zeg. Oplichting. Ja, nou, ja, nee, er is plotseling een mobiele telefoon. Nee, ik ben niet opgelicht, want het is een mobiele telefoon. Ja, kom op mensen. Kom op nou toch. Die wet, er zijn gewoon goede juristen in Nederland, die schrijven goede wetten. En je hebt voor de wet echt niet. Natuurlijk heb je uitdagingen soms op stukken techniek en hoe interpreteer je iets. Maar oplichting is oplichting, of je dat nou met pen en papier doet of met een mobiele telefoon. Dus dat technologie neutraal, dan ben je bij mij aan het verkeerde adres. Dit goed. Is juridisch een heel mooi construct wat we hebben in Nederland. En daar mogen we echt trots op zijn. Los van alle andere dingen.
Mooi dat je over oplichting begint. Het is misschien ook geen toeval. Want gisteren in Radar, voor mensen die dit als podcast beluisteren, want dat kan ook, gisteren was maandagavond, ging het over pump-and-dump trucs met nutteloze crypto-coins. En de vraag was, wat doe je daartegen? Nou was daar als gast in de studio onder andere Mahir Alkaya, Tweede Kamerlid van de SP. En die stelde dat op dit gebied de toezichthouders eigenlijk hun taak verzuimen.
Nou, dan komen we even bij de autoriteit financiële markten. Ja. Wij hebben ze gebeld en ook met de Nederlandse bank. En beide zeggen ons dat crypto's niet onder hun toezicht vallen en dat ze niets kunnen doen.
Bizar, hè? Want ook de autoriteit consumentenmarkt die verwijst dan waarschijnlijk naar deze instellingen. Het is nog een sector die in ontwikkeling is. En dat zie je dus heel erg terug. De wet financieel toezicht die biedt daar wel degelijk mogelijkheden om te handhaven als die instellingen dat zouden willen. Maar dan
voor handhaving heb je eerst regelgeving nodig.
Ja, en we hebben een wet financieel toezicht.
Juist, dat is Mahir Alkaya. Kunnen toezichthouders tegen dit soort oplichting, Simon, nu wel of niet
ja,
iets
prima.
Doen?
Ja, prima. Artikel 3.5 van de WFT.
Oké, dat is meteen duidelijk.
Ja, zoek het er even bij. Kijk,
waarom doen ze het dan niet?
Dat moet je aan hen vragen. Wat ik zie is dat ze de publieke discussie vermijden met foutieve statements over de toepasselijkheid van toezicht. Want als je 2,4 miljoen euro aan toezichtkosten in rekening gaat brengen aan de cryptosector die daar heel veel pijn van heeft en tegelijkertijd aan Radar vertelt dat er geen toezicht is, dan is er enige discrepantie tussen de realiteit en de kennelijke voorlichting aan Radar. Dat is toch echt aan DNB om daar eens na te gaan wat daar gezegd wordt en hoe consistent dat is. De WFT biedt meer dan voldoende aangrijpingspunten als je vanaf 2014 alarmbellen doet afgaan over het risico van crypto. Is voor mij onduidelijk dat je. Ik heb op een gegeven moment de kunstdepositobank bijgestaan of de kunstreservebank bijgestaan. Want die hadden boze brieven van DNB gehad omdat ze het woordje bank hadden gebruikt voor een kunstproject. Ja, ik vind prima. Als je er bovenop zit op grond van artikel 3.5, een aantal van dat soort regels in de wet financieel toezicht, dan heb je dus alle tools om te handhaven. En ja, het is mij ook een raadsel. Ik zie een discrepantie en ik heb daar mijn vragen bij.
Ja, je zit in de edele metalen, Paul. Heb jij met dit soort zaken eigenlijk te maken?
Nou ja, zeker. Wij zijn ook een branche die gereguleerd wordt. Strenger, denk ik, in zekere zin dan een aantal partijen in de crypto-branche. Wij voldoen allerlei voorschriften, met name ten aanzien van onze opslagactiviteiten. Daar hebben we een vergunning voor en dan moeten we zorgen dat het allemaal netjes klopt. Maar ik ben het met Simon eens. Ik denk dat de tools er zijn, maar dat de wetgever nalaat, of de overheid nalaat om ze te gebruiken. Ik vond het overigens wel een hele goede uitzending, hoor. Ja. Chapeau en complimenten voor Radar. Ja, maar hier ook Kai natuurlijk een sterke bijdrage ook. En een goed onderscheid tussen Bitcoin enerzijds en veel shitcoins, zoals Mahir zei, anderzijds.
Ja, waarbij ik me afvroeg trouwens, hoe zou je juridisch dat verschil kunnen, dat onderscheid kunnen maken
dat
tussen
Bitcoin? Dat is heel lastig, want eigenlijk precies. Natuurlijk Dogecoin zou je kunnen zien als een hele lange opgerekte pump en dump. Het zou kunnen zijn dat op een gegeven moment Elon Musk, om maar een voorbeeld te noemen, besluit er volledig afscheid van te nemen. En heeft hij het gewoon helemaal opgerekt. Dus hoe omschrijf je of definieer je precies een pump en dump? En hoe definieer je een shitcoin? Dat zullen hele interessante rechtszaken worden nog dan in de toekomst.
Ja, precies. Daar was ook Paul Koster trouwens, directeur van de Vereniging van Effectenbezitters. En die zei over pump- en dumpschema's en het toezicht het volgende.
Er is een registratieplicht, dat is zeker zo. Alleen de Nederlandse bank die dan een aantal partijen heeft geregistreerd, ondervindt vrij veel moeilijkheden bij de rechter. Om dan op een bepaald moment te zeggen, dit is een partij die wij eigenlijk niet willen toelaten. Dus ik denk dat de toezichthouders hier echt naar de politiek kijken. Die zullen veel meer moeten gaan regelen om de toezichthouder in staat te stellen in te grijpen.
De bewering is dus eigenlijk, er zijn partijen die niet geregistreerd zijn, wel geregistreerd willen worden. En de Nederlandse bank kan eigenlijk niet tegenhouden dat ze geregistreerd worden. Simon, klopt dat?
Nou, iedereen weet dat ik bij Bitonic betrokken ben. En ik denk dat het goed is om de heer Koster tegen zichzelf in bescherming te nemen en dat ik hier verder geen uitspraak over doe.
Doe maar.
Ja, het is een veel te complex onderwerp om op korte radio uit te geven. Dit impliceert dat de partij die voor de rechter stond eigenlijk de registratie niet had kunnen krijgen. En dat vind ik een onheuse uitspraak van iemand die eerder al te kennen heeft gegeven in het interview de WFT niet te kennen. Dus ja, weet je, als je artikel 3.5 van de WFT niet weet te vinden. Ja. Ik moet er niet meer over zeggen dan dit. Ik word er boos over. Ik vind het treurig. Ik vind het jammer dat er een zo niet informatieve, onheuse bejegening plaatsvindt.
Oké, okay. En als er zo'n pump-and-dump schema is, even los van wel of niet geregistreerd of dat tegen te houden valt. Kan een burger gewoon daar aangifte van doen? Dat is toch het simpelste wat
uiteraard,
er is?
Ja. Uiteraard, ja.
Dat is niet moeilijk. Ja. Oké, we gaan naar de prijsanalyse.
Tot de oplichting. Daar heb je die registratiediscussie verder niet voor nodig.
We gaan het over de prijzen hebben. Daar hebben we elke week Bert Slachter voor, analist bij de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. Bert, hallo.
Goedemorgen.
We hadden een flinke dip in de prijs tijdens Bitcoin Day, alweer net een week geleden. Ik snap dat niet, want de bedoeling, dacht ik, was dat het experiment in El Salvador extra aandacht en extra vraag zou opleveren voor Bitcoin. Waarom gaat dan opeens die prijs naar beneden?
Ja, dat is een goede vraag. Zeker het eerste stukje van 52.000 naar 50.000. Dat had gewoon te maken, denk ik, ook met wat mensen die verkochten. Er zijn wat grote orders ook te zien geweest. Maar het tweede gedeelte van die daling, het gedeelte wat ook echt heel snel ging...
Naar 43.000, hè?
Ja, en dat is het laatste stukje van 46 naar 43 was echt 5 minuten of zo. Ja, je zag daar echt een typische long squeeze. Als je long bent als investeerder of als belegger, dan verwacht je dat de prijzen gaan stijgen. Zo heb je dan je positie ingenomen. En als de markt dan toch een stuk gaat dalen, dan sluiten die mensen, die handelaars, hun posities. Soms vrijwillig, soms noodgedwongen. En dat laatste zie je vooral bij hefboomhandelaars. Die handelen dan met geleend geld. En dat is wat vorige week gebeurde. En het punt is dan, als die posities worden gesloten, dan betekent dat er ook weer bitcoin wordt verkocht. Wat de prijs weer verder omlaag brengt. En dat brengt weer nieuwe mensen in de problemen. Dan krijg je eigenlijk een waterval, een kettingreactie enzovoort. Op die manier is er in een uur tijd voor $4 miljard aan hefboomposities gesloten. En dus dat is echt wat er op die dag aan de hand was. En dat zie je dan heel snel gebeuren. En dan heeft bitcoin, in tegenstelling tot aandelenbeurzen, geen circuit breakers of zo, dat ze de handel stilleggen. Ja, dat gaat gewoon door totdat de markt dat weer geabsorbeerd heeft. En dat gebeurde uiteindelijk ook al vrij snel. En de koers zit nu alweer een paar dagen rond de $45.000. Hetzelfde niveau als het grootste gedeelte van augustus. Dus wat dat betreft ook niet zo heel dramatisch eigenlijk. En wat we nu zien gebeuren is dat er een divergentie, een verschil ontstaat tussen de koers en heel veel andere data die we hebben. Het aantal nieuwe bitcoiners is nog steeds eigenlijk op een hoogtepunt. Bestaande bitcoiners zijn nog steeds netto bitcoin aan het verzamelen. Ook overigens miners. En miners worden wel gezien als een belangrijke aanwijzing, omdat die natuurlijk heel professioneel zijn en heel veel belang hebben bij verstandig handelen in die markt. En ook die verkopen hun bitcoin niet. De rekenkracht neemt toe in het netwerk. Dus ja, eigenlijk zijn er maar twee opties. Of de prijs die sluit weer aan bij de rest van de data en gaat dus vrij snel terug naar boven de $50.000. Of de rest sluit aan bij de prijs. En dan zou je moeten zien dat die andere data ook verzwakt. En dat is waar we de komende week echt op gaan letten.
Oké, en zo'n handelsstop zoals je die op de aandelenbeurzen hebt, gaan we dat in de bitcoinwereld ook zien of is het daar niet mogelijk?
Nou ja, mogelijk is natuurlijk alles, hè, want die handel vindt plaats op gecentraliseerde platforms. Zoals Coinbase, natuurlijk een van de grootste. En daar zou men gewoon kunnen besluiten om dat te doen. Ja. Alleen dat is niet, dat ligt nu niet in de verwachting.
Nee, we moeten alle exchanges ook samenwerken, want anders dan gaat het op de andere exchanges gewoon door natuurlijk.
Klopt, ja, zeker. Ja.
Oké, weten we even wat dat betreft genoeg. Bert Slachter, analist bij de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. Hartelijk dank. We gaan hier even verder met nieuwtjes bespreken. Met Paul Buitink en Simon Lelieveld. Er komt een EU Asset Registry. Althans, er is een document over verschenen. Het wordt een register waarin alle bezittingen van burgers worden geregistreerd. Met zaken als onroerend goed, grond, aandelen, edelmetalen, cryptomunten. Zelfs ook sieraden, kunstwerken, auto's en boten. Een feasibility study for a European Asset Registry. Daar staat het allemaal in. Paul, wat moet zo'n register precies gaan inhouden?
Ja, daar hadden we van de week op hollandgold.nl een artikel over gepubliceerd. En kijk, hoe het nu momenteel werkt is dat je in allerlei verschillende lidstaten in de Europese Unie worden natuurlijk data van mensen bijgehouden. En het wordt dan vervolgens gebruikt, bijvoorbeeld door de Belastingdienst, maar ook door de Financial Intelligence Unit. En dat is nu heel erg versnipperd. En de Europese Commissie kijkt van oké, kunnen we niet een manier vinden om misschien allemaal te koppelen of misschien zelfs een centrale database starten. En daarom zijn ze een aanbesteding gestart en kunnen bedrijven daarop intekenen. Die bedrijven moeten dan in kaart gaan brengen met een analyse van oké, dit is er allemaal. Dit zou de Europese Unie nog kunnen vergaren extra. En zo zou het misschien kunnen worden.
Maar wat is de rol van die bedrijven? Dan moeten die zo'n regeling gaan ontwerpen of moeten ze
dat wordt aanbesteed. Dus hoe het dan technisch uiteindelijk
een commerciële opdracht.
Ja, dat is. Maar daar werken we. Allerlei partijen kunnen daar natuurlijk op geld aan verdienen uiteindelijk. Maar uiteindelijk het doel is dat de Europese Commissie en allemaal in het kader van het tegengaan van witwassen en het tegengaan van terrorismefinanciering, allemaal te maken ook met die AML D5 wetgeving die er is. Dat het moet allemaal inzichtelijk worden, want op die manier kunnen we worden behoed. En dat is natuurlijk dat is dan het doel, ons behoeden voor allerlei criminelen die slechte intenties hebben. Maar uiteindelijk worden daarmee de burgervrijheden verder opgeofferd dan ze al waren. Want het is natuurlijk, is het heel gevaarlijk om het allemaal op één plek te hebben. Dat is natuurlijk een honingpot voor allerlei criminelen. En B, is het ook helemaal niet wenselijk, denk ik, dat alles van iedereen constant wordt getraceerd en gemonitord. Want daarmee verliezen we stap voor stap onze vrijheid.
Ik kan me voorstellen, aan de andere kant, is het niet normaal dat de overheid gewoon inzicht heeft in je vermogen? Want dat is, zoals je zelf al zegt, voor de vermogensbelasting gewoon nodig.
Ja, het gebeurt nu natuurlijk al met wat je bankzaldi zijn en wat je jaaropgave is. Maar dat is natuurlijk een glijdende schaal. Hè? Want straks is alles wat je doet, al je handel en wandel staat dan vast. En dat is is dat gevaarlijk voor als daar een lek plaatsvindt, of het wordt gestolen, of het wordt tegengebruikt, of een crimineel kan je daarmee natuurlijk ook bedreigen. Maar ook is het helemaal niet wenselijk, denk ik, dat de overheid precies weet wat je doet. Want het kan zijn dat je dan misschien een aantal dingen doet die niet passen binnen een politieke agenda. En vervolgens word je misschien wel uitgesloten. En dat is ook, daar gaan we straks nog over hebben, over financiële inclusiviteit.
Ja, in de voortzetting op de podcast.
Dus ik vind het een hele zorgelijke trend.
Oké, even verder. Coinbase ligt onder vuur bij de Security and Exchange Commission. Ze hebben een product Lend, dat heeft met lenen te maken en daar rente voor krijgen. Vindt de SEC een probleem? Ze vinden dat het effecten zijn en dat Coinbase dat niet zonder vergunning mag verkopen. Coinbase slaat nu haar terug. CEO Brian Armstrong heeft in 21 tweets de situatie uitgelegd, waarbij hij ook harde kritiek uit op de toezichthouder. Zegt dat hij zich niet constructief opstelt, Simon. Dat is niet zo gebruikelijk, hè? Dat een bedrijf waarvoor toezicht geldt zich zo teweerstelt tegen een toezichthouder.
Ja, ik heb de blog van de compliance officer gelezen en de volgtijdelijke stappen gezien die gezet zijn in de discussie met de SEC.
Compliance officer bij Coinbase?
Bij Coinbase, ja. Want de tweetstream was aan de ene kant een verhaal over goh, we proberen in contact te zijn met de SEC over hoe we dit kunnen doen. En tegelijkertijd de opmerking van, maar let wel, er zijn naast ons allerlei andere partijen die volstrekt niet gehandhaafd exact hetzelfde doen. Wij proberen aan de wet te voldoen en krijgen in al onze pogingen om een contact aan te gaan. Ze krijgen dus geen antwoord op de vraag, voldoet het aan twee tests? Dus de SEC slaat een motiveringsdeel over in de discussie met
Coinbase. Waardoor ze er ook geen kritiek op kunnen oefenen.
Dat is exact vergelijkbaar met de discussie over die wallet verificatie eis in Nederland, waarin gevraagd is om motivatie, die motivatie niet komt en pas voor de rechter blijkt dat die disproportioneel is. Dus wat ik zie gebeuren.
Dat is de Betonic-zaak waar een paar maanden geleden nieuws over was.
Ja, dus wat ik zie gebeuren. Er is gisteren een Forbes-artikel gepubliceerd waarin daar een speciale term voor gekozen is. Daarin wordt het gedrag wat Uber heeft op de markt, namelijk dingen doen die juridisch niet mogen, maar dan word je wel teruggefloten door de rechter. Mm-hmm. In dat artikel in Forbes wordt gezegd dat doen de regulators eigenlijk nu ook. Dus eerst enforce en dan explainen. En die trend is eigenlijk een trend die je zichtbaar ziet worden en die eigenlijk ook in de FATF guidances en consultatiedocumenten terug te vinden is. Van gebruik het moment van productintroductie maar en marktintroductie om marktpartijen klem te zetten. En dan kun je daarna nog wel eens ouwe horen of het klopt, ja of nee. En dat is een nieuwe trend.
Hardball tactiek van de toezichthouders.
Ja, en ik plaats de communicatie van Coinbase in dat kader en ook in het licht van het feit dat inderdaad de concurrenten uit andere werelddelen gewoon gierend van het lachen voorbij gaan. Terwijl Coinbase iets niet mag, is dat waar het om gaat. Namelijk gewoon een eerlijke concurrentie. En ja, waarom zou je in die situatie als toezichthouder de partijen die het goed probeert te doen klem zetten.
Ja, want
terwijl je de partij die het falikant fout doet, gewoon laat lopen. Dat is zijn verontwaardiging. Van dat kan toch niet waar zijn. We kunnen toch wel een gesprek hebben. En ik herken dat in die zin. Dat er een soort verharding is in de relatie toezichthouder en sectoren die mogelijk de toezichthouder niet bevallen. Dat is jammer.
Nog even over de Betonic-zaak, die noem jij. Betonic hoefde, als ik goed begrijp uit de uitspraak van de rechter destijds, niet meer te verifiëren dat mensen die naar een bepaalde rekening iets willen overmaken, dat die aantonen dat hun eigen rekening is. Dat was ongeveer waar het op neerkwam. Hè?
De gestelde eis is als disproportioneel ingetrokken door de Nederlandse bank. Dus er was een registratie-eis gesteld bij een toelatingseis bij de registratie. En de Nederlandse Bank heeft zelf in opdracht van de rechter na hernieuwd huiswerk geconstateerd dat de gestelde eis in die vorm disproportioneel
verifieert dat nu niet meer, maar andere partijen doen dat volgens mij gewoon nog wel. Dus heeft
wij
die uitspraak
verifiëren dat op een andere manier, een ander moment naar eigen inzicht.
Oké, goed.
Dat was de discussie.
Dan laten we dit nu liggen, want we moeten nog even naar de inhoud van de podcast zo direct. Er komen nieuwe KYC, Know Your Customers, regels in Europa.
Ja.
Voor cryptobedrijven onder andere. Waarom is het belangrijk om het daarover te hebben voor ons?
Omdat eigenlijk dat register waar Paul het over had en de maatregelen die nu genomen worden een verankering zijn van het antiterreur denken dat sinds de 9-11 plaatsgevonden heeft. We zijn met z'n allen in een kramp geschoten. We hebben de banken tot rechterhand van politie gemaakt, terwijl ze geen politiebadge hebben. We zijn dat in 20 jaar normaal gaan vinden, dat er gesnuffeld wordt in betaalopdrachten en gecontroleerd wordt op risico's. En we verharden daarmee, we verbreken de verbinding die in een samenleving bestaat. We verharden daarmee de samenleving tot een surveillance staat. En het is heel raar dat we dat normaal zijn gaan vinden. En als je die stukken van de commissie leest, dan zeggen ze, het voldoet aan de GDPR, bij de analyse over mensenrechten.
Ja.
Hebben ze een klein dingetje vergeten, Europese verdrag van de rechten van de mens. Wat veel hoger weegt en zwaarder weegt dan.
Welk mensenrecht is hier in het geding?
Het mensenrecht, de privacy, je beschikkingsrecht over je eigen weten, zelf disclosen wat je privé situatie is aan andere mensen. En het recht om onschuldig te zijn totdat je schuldig bent. En de hele regelgeving is geënt op het principe, je bent per definitie schuldig en je moet aantonen dat je onschuldig bent. En dat zijn twee kernprincipes waar de Europese Data Protection Board al van gezegd heeft. Beste vrienden van de afdeling witwasbestrijding in Europa, dat gaat zo niet werken. En als jullie echt niet luisteren naar onze adviezen over deze regelgeving, dan gaan wij gewoon zelf als privacy toezichthouders er een stok in steken.
Ik zie jou knikken, Paul Buitink. Jij bent het niet mee eens.
Ik ben het helemaal eens met Simon. En ik denk dat het een heel urgent onderwerp is. En ik ben blij dat we dat vandaag kunnen bespreken met elkaar.
Oké, tot zover de Cryptocast op BNR. Dank aan gasten Simon Lelieveld en co-host Paul Buitink. Wel even de hoedanigheden correct hebben. We zetten het gesprek zo direct voort in de podcast. Wie meegaat, heel graag tot straks. Wie afhaakt, hartelijk dank. En graag tot de volgende week bij de Cryptocast op BNR.